Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria presenteert u het programma In Gesprek met een Priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Voor ons programma In Gesprek met een Priester zijn we vandaag te gast bij priester Philippe Acour in zijn pastorij in Mechelen. Hij werd geboren in Leuven op 29 mei 1976, als oudste van twee kinderen in een gelovig gezin. Zijn middelbare schooltijd bracht hij door op het Heilige Drievuldigheidscollege op de Oude Markt in Leuven. Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven en behaalde daar zijn diploma. Maar toen reeds sluimerde er een roeping. Na een jaar filosofie startte hij in het seminarie Johannes 23 van Leuven. Hij werd tot priester gewijd door kardinaal Daneels op 9 september 2006 en startte meteen als onderpastoor in Bornem. Hierna werd hij door de toenmalige aartsbisschop Monseigneur Leonard gevraagd om spiritueel begeleider te worden in het seminarie Johannes 23 in Leuven. Zo heeft hij 12 jaar de seminaristen begeleid. Momenteel is hij pastoor voor 8 kerken in Mechelen, waaronder de kathedraal. We zochten priester Philippe op in zijn pastorij in Mechelen voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag bij priester Philippe Acour in de pastorie in Mechelen. Ja, kom jij uit een gelovige familie en hoe werd het geloof beleefd toen je klein was?
Ik kom uit een gezin waar het geloof beleefd werd, zoals toen ik zelf kind was, waren er, als ik terugdenk aan mijn klas, vele kinderen die een gelijkaardig parcours aflegden. Dus echt ook nog uit een tijd waarin het normaal was dat bijna alle kinderen van de klas in een katholieke school hun eerste communie deden en zich ook voorbereiden op het vormsel. En ook het gezin waaruit ik kom is een gelovig gezin, maar niet, om zo te zeggen, een gezin waar het geloof op die mate beleefd werd dat het veel ter sprake kwam. Het werd eerder beleefd. Of mijn ouders, zij hebben mij en mijn zus het geloof doorgegeven, maar eerder op de wijze zoals zij dat het best vonden. Door bijvoorbeeld een cadeau te geven, een bijbeltje, of mijn grootmoeder die op bedevaart ging naar Scherpenheuvel of naar Lourdes en die dan voor haar kleinkinderen een paternoster meebracht. Eerder zo het tastbare, of een boekje gebedenboeken. Mijn ouders, zij zijn gelovig, maar zo echt om over het geloof zelf te spreken, de woordenschat daar rond, dat hebben ze eerder overgelaten aan de leerkrachten in de school, aan de catechisten dan ook later. Maar ja, ik kom uit een gelovig gezin zoals er velen geweest zijn.
En heb je daar ook leren bidden? Of heb je dat bijvoorbeeld op school geleerd? Of wanneer hoorde je eigenlijk een eerste gebedje?
Ja, dat heb ik wel thuis geleerd, maar ook heel eenvoudig. Het gebed kan zich op velerlei wijze uitdrukken. En ik weet altijd, voor het slapen gaan, mijn moeder en mijn vader maakten gewoon een kruisje op het voorhoofd. Hè, God zegen en bewaar je. En dat zijn zo kleine mini-gebedjes, maar die wel sterk zijn. Hè. En ook, ik herinner mij, wanneer ik dan op bezoek was bij mijn grootouders en daar enkele dagen bleef overnachten, samen met mijn zus, dat zij dan s'avonds echt ook de rozenkrans baden en dat mijn zus en ik dan ook meebaden. Dat is ook een manier waarop ik dat diep religieuze van mijn grootouders ook wel heb gesmaakt, gevoeld, geapprecieerd en dat ook wel wat, ja, zeker ook heb geabsorbeerd, zou je kunnen zeggen, wat heb zelf opgenomen in mijn eigen leven.
Mm-hmm. Ja. En je ging, neem ik aan, ook naar de mis op zondag?
Ja, zeker. Na mijn eerste communie had ik de kans om misdienaar te worden. En ik heb dat heel graag gedaan. Dat was dan vooral op zaterdagavond dat ik dan misdienaar was. Ja.
En de priester waar je ging, was dat voor u ook een inspiratie of een voorbeeld? Of?
Ja, dat was een heel fijne man. Dat was in Leuven, want ik ben van Leuven afkomstig, in de Sint-Geertruikerk. En toen was de pastoor, ik spreek nu over de jaren 80, dat was pastoor Jan Wuits. Hij is daar jaren pastoor geweest, later is hij ook nog even deken geweest aan Leuven. En hij had echt ook de gave van het woord. Hij kon heel sterk de Bijbel uitleggen. En ook naar de misdienaars, er waren wel een aantal. Ik vond dat een goede man. Ja, dat was een goede man. Hij was voor mij echt ook de man die later, als hij dan al bejaard was, heb ik met hem ook altijd contact blijven houden. Ik herinner mij, toen ik dan priester gewijd werd, dat was heel bijzonder, want ik was dan net, een van mijn eerste missen heb ik dan in Sint-Geertruik gedaan. En het was een van zijn laatste missen dat hij nog deed voor hij dan op emeritaat ging. En dat was zo precies alsof op een of andere manier de fakkel werd doorgegeven. En dat vond ik wel bijzonder, ja.
Je ging dan waarschijnlijk naar de lagere school, een katholieke school misschien. Daar werd misschien ook al wel wat aan geloofsoverdracht gedaan.
Ik heb de beste herinneringen aan zowel de kleuterschool als de lagere school. Dat was in de Sint-Jansschool in Leuven. De kleuterschool in de Riederstraat en dan de lagere school aan de Brusselse Poort in Leuven. Dus echt broeders van de christelijke scholen. Ik heb geen les meer gehad van een broeder, alhoewel er nog wel broeders waren, maar ik zat altijd in een klas waar geen broeder was. Maar ik heb werkelijk de beste herinneringen aan die lagere school. En die leerkrachten draag ik stuk voor stuk in mijn hart. Ze hebben echt op hun manier ook het evangelie, echt ook op een fijne manier, ook een hele hapklare manier aan die kinderen, waar ik ook bij was, echt doorgegeven. Vooral ook, ik heb de beste herinnering ook aan hoe dat Bijbelverhalen werden voorgelezen en dan daar uitleg rond werd gegeven. We noemden dat toen nog catechese. Dat was een catechese in de school, maar dat was dan zo. In de jaren 80 was dat nog zo. En ik vond die juffen en die meesters, die deden dat werkelijk zeer gepassioneerd. Ja, en met verschillende van die leerkrachten heb ik nog contact. En op het moment dat ik dan priester ging gewijd worden, heb ik er echt voor gezorgd, ik wil dat die allemaal uitgenodigd worden. Ik wil die erbij, want ik voelde gewoon in mijn hart aan, zij hebben mij geholpen, zij hebben mij geïnspireerd. Hè. Trouwens, ik vind leerkracht zijn ook een zeer mooi beroep. Hè. Je kunt echt je passie delen. Ja, dus die lagere school, zeker en vast.
Mm-hmm. Je bent dan naar het middelbaar gegaan. Waar was dat precies?
Dat was ook in Leuven, op de Oude Markt. Ik zeg soms dat ik 6 jaar op de Oude Markt heb gezeten, maar dan moet je goed verstaan, aan de goede kant, in het college, het Heilig Drievuldigheidscollege, of bij de paters Josephieten. En daar ook, daar waren er ook weer enkele paters die les gaven, maar ook, ik heb ook van geen pater les gehad, maar ook wel goede contacten gehouden met verschillende paters, en nog altijd contact met pater Willem, die ook nog daar in de buurt van het college woont en die ook op mijn priesterwijding was. Ja, ook daar heb ik veel meegekregen. Ik ben heel dankbaar voor al die leerkrachten die ik ontvangen heb. Ja.
En op het vlak van geloof, want je zit daar in een, men zegt toch wat moeilijkere leeftijd tussen 12 en 18. Ben je altijd heel gelovig geweest of zijn er wel eens perioden geweest dat je er minder mee bezig was? In die periode bedoel ik.
Toen ik tiener was en op
tussen 12 en 18.
Ja, op de middelbare school. Ja, ik herinner mij zo dat het evidente om als kind te geloven en daarin te groeien. Ik had echt wel. Ik vind mijn vormsel, dat was echt een mooi gebeuren. En ook die catechese daar, die voorbereiding daarop, dat was prima verlopen. En ik vond wel dat ik echt wel gegroeid was in het geloof. Maar dan inderdaad, als ik dan zo in het vijfde middelbaar zat, herinner ik mij wel dat ik wel je zou dat kunnen zeggen, een periode van twijfel heb gehad. Dat ik wel grote vraagtekens zette met rond bepaalde elementen van het geloof, ook naar de kerk in het geheel zo. Zoeken naar mijn eigen plaats daarin. Niet akkoord met bepaalde standpunten. Maar dat was ook een gebrek aan vorming, een gebrek aan inzicht daar rond. Hè. Mm-hmm. Maar ik ben daardoor gegroeid en door goede lectuur, door het ontmoeten van mensen die mij het dan goed uitlegden, ben ik dan verder doorgegroeid in het geloof.
En was de sfeer toen ook anders in de zin van, ik kan me voorstellen dat als je in de jaren 60 leefde, dan was het doodnormaal dat er mensen bijvoorbeeld kozen voor het religieus leven. Maar in de jaren 80 was dat misschien niet meer zo evident. Had dat ook een invloed op u? Of,
Ja, dus ik was in de lagere school tijdens de jaren 80. In het middelbaar was ik dan de eerste helft van de jaren 90. Ja, die jaren 90, dat was inderdaad een periode waar, denk ik, in heel veel parochies echt nog een priester was. Maar inderdaad, het aantal intredes, zowel in congregaties, ordes, als ook in het seminaris, jonge mannen die eraan begonnen, dat was toch echt wel laag, toen ook al. Maar goed, alles, om zo te zeggen, draaide nog. Hè? De priesters die er waren, de pastoors die er waren, die waren nog, die waren 60 jaar, 50 jaar. Maar goed, de aanvoer was al duidelijk dat dat, dat een stuk minder was. Een kritische periode, denk ik wel, ja, maar toch ook een periode waarin, ja, ik vind, ja, voor mij, mijn geloof is ook sterk bepaald geworden door Paus Johannes Paulus II. Ik herinner mij in 1985 bij zijn bezoek, ik was toen 9 jaar, hier in Leuven waar ik toen was. Ja, dat was voor mij ook een heel sterke ervaring. Iemand, echt een man van God, die dan tot in de stad van waar ik opgegroeid was kwam. En ook in de jaren 90 was hij er nog. Hij is gestorven in 2005.
Was dat dan ook het begin van een roeping? Of mogen we dat zo zeggen? Of is hij een van de inspiratoren voor
zeker,
de roeping?
Ja, in zekere zin wel. Ik denk, nu dat je dat zo zegt, denk ik wel. Niet rechtstreeks, maar wel zijn voorbeeld van hoe hij, met wat een durf, met wat een moed hij had ook. Hè. Dat sprak mij wel aan. Maar een echte inspirator, dan moet ik bij Pater Damiaan gaan.
Okay.
Want je moet weten, het college waar ik naartoe gegaan ben, net daarnaast heb je het Damiaanplein. En daar, in de crypte van de kapel daar, van de Sint-Antoniuskapel, is het graf van de heilige Pater Damiaan. En ik herinner mij dat ik na schooltijd, zeker in examentijd, dat ik af en toe eens langs daar passeerde. En ja, dat was zo'n kleine gewoonte geworden om daar regelmatig eens binnen te gaan en dan die trappen naar beneden. En ik vind dat persoonlijk de mooiste plaats van heel Leuven. De crypte van Pater Damiaan.
Okay.
Die persoon spreekt mij echt aan. En ook dat verlangen om missionaris te worden. Een verlangen om mij helemaal te geven, wat je echt in die Pater Damiaan heel duidelijk ziet. Hè. Die foto die daar hangt, hè, helemaal uitgemergeld, helemaal aangetast door de lepra. En dan ja, dat graf dat daar is. En dan zijn grafschrift. En zijn grafschrift is het volgende. Dat is uit een brief die hij schreef uit Molokai naar zijn moeder in Tremelo. En zijn grafschrift luidt: ik vind mijn grootste geluk de Heer te dienen wanneer ik voor die mensen zorg die door anderen verstoten worden. Dus ik vind mijn grootste geluk. Hè? En ik vroeg mij af, hoe kun je nu je grootste geluk vinden in juist voor die mensen te zorgen die door anderen uitgestoten worden? Je zou, ja, als tiener zou je denken, de logica van de wereld volgend, ik vind mijn grootste geluk als ik maandelijks zie dat mijn spaarrekening goed gespijzigd wordt, als ik een leuke auto kan kopen, als ik een mooi huis, het leukste meisje van de klas. Voilà. Deze logica zo meer. Hè. Eerder in de materiële orde. Maar ik vind mijn grootste geluk door voor die mensen te zorgen die door anderen uitgestoten worden. En dat triggerde mij wel. Ik weet nog als 15, 16-jarige dat ik daar vaak over nadacht. En het was ook in die jaren, ik had ook in die jaren een heel goede leerkracht godsdienst, ook bij de Josefieten. En die las met ons, elke keer als het godsdienstles was, las die ook een stukje uit het evangelie. En hij leerde ons ook uit het evangelie te lezen. Ik ben hem zeer dankbaar. Ik ben ook met hem, nadat ik priester ben gewijd, heb ik met hem ook eens afgesproken, om hem ook te danken daarvoor. En ik weet dat ik op een avond, net voor het slapen gaan, nog een stukje las. En dat was juist uit Matteüs, hoofdstuk 25, waar Jezus zegt: ik had honger en je hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en je hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt, je hebt mij gekleed. Ik was ziek in de gevangenis, je bent mij komen bezoeken. En hij zegt: telkens wanneer je dat voor een van de minsten gedaan hebt, heb je het voor mij gedaan. En dat is de sleutel. Je doet het voor Christus. Dus als Pater Damiaan daar schrijft... ik vind mijn grootste geluk door juist voor die mensen te zorgen die door anderen uitgestoten zullen worden, dan is het omdat hij in die zieke mensen die helemaal apart leefden, die daar echt aan hun lot werden overgelaten.
En die er ook afstotelijk uitzagen.
Afstotelijk waren. Hè? En dat hij zegt, nee, ik zie in hen ook Christus. En dat is echt de sleutel, denk ik ook, om, zo zie ik het toch voor mezelf, ook in mijn eigen geloof als christen, om in de ander, in elke ander, en in het bijzonder in de zieke, in het bijzonder in de armen, in het bijzonder in de kleinste, de mensen die het meest nood hebben aan zorg, om vooral daar in hen Christus te zien. En dan, als het ware, dan komt er een hele nieuwe dimensie bij in uw relatie met mensen.
En is dat niet een stukje van het verhaal dat je minder hoort? Want meestal, als je over Pater Damiaan hoort, dan krijg je het verhaal van hij ging naar Molokai om voor de melaatse te zorgen. Maar de reden waarom werd dus niet vermeld, die jij nu trouwens wel vermeldt.
Ja, Pater Damiaan deed het helemaal vanuit een diepe verbondenheid met Christus. Hij bad met hen ook heel vaak. Hè. Hij deed ook aan aanbidding van het Heilig Sacrament, ook soms nachtaanbidding, dat is geweest. Dus hij had een heel sterke band met de levende Heer. En dus die figuur van Pater Damiaan, nog sterker dan Johannes Paulus II, alhoewel ik hem heel hoog acht. En ik was heel blij toen ik trouwens bij de heiligverklaring was van Johannes Paulus II. Ja.
Goed, dan gaan we er nu uit voor een stukje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij priester Philippe Accour in de pastorie in Mechelen. Ja, u hebt ons daar straks al verteld over uw jeugd en ook uw inspiratie door pater Damiaan. Maar wanneer begon eigenlijk de roeping op te komen om tot priester te worden? Was dat plots op één dag of ging dat heel geleidelijk? En hoe gaat zoiets in zijn werk, een roeping?
Ja, dat is een goede vraag. En elke roeping draagt in zich ook een mysterie. Ik denk dat God die roeping ook in mijn hart, in mijn ziel heeft gelegd, nog van toen ik nog in de moederschoot was. Hè. Maar goed, dat moet zich ontplooien, dat moet duidelijk worden, dat moet groeien doorheen de jaren. En als kind denk ik dat ik daar af en toe wel al eens over nadacht. Maar dat was dan mijn eigen geheimpje zo. Het was onduidelijk. Ook als tiener dacht ik daar in stilte na, zonder daar eigenlijk met anderen over te delen. En als 18-jarige, toen ik dan de middelbare achter de rug had, ik wist eigenlijk op dat moment niet goed wat ik zou gaan studeren. Maar mijn ouders hadden mij verteld, hadden mij gezegd dat wanneer ik goed door die middelbare kom, dat ik dan een jaar als uitwisselingsstudent naar een ander land mocht gaan om een nieuwe cultuur, een nieuwe taal te leren. Omdat zij voelden ook aan, mijn ouders vinden dat belangrijk, dat zowel mijn zus als ik, dat we ons ook een beetje ruimer leren kijken dan alleen vanuit onze cultuur, ook een nieuwe taal leren. En zij wilden ons die kans geven. Ik ben hen zeer dankbaar daarvoor. En ik heb die kans genomen en ik heb dan, dat was dan in het jaar 94, 95, ben ik een jaar naar Ecuador gegaan, Zuid-Amerika. En daar was ik te gast in een heel fijn gezin, in de hoofdstad van Ecuador, Quito. En bij die mensen kwam ik ook in een katholiek gezin terecht. Dat confronteerde mij natuurlijk wel heel sterk. Hè. Niemand sprak daar Nederlands, dus ik moest daar Spaans leren. En tegelijkertijd leerde ik ook mijzelf nog beter kennen. Ja, wie ben ik nu eigenlijk? Wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven? En je zou kunnen zeggen, dat is ook een soort lange, ik kan niet zeggen dat dat een retrettetijd is, maar toch een tijd van nadenken, van ervaringen, van ontmoetingen. Ook daar priesters ontmoet, heel fijne priesters, missionarissen, Salesianen, die daar, Italiaanse Salesianen die daar in de parochie werkten. Heel, heel goede mannen, met wie ik dan daar ook contact had. En dan langzaamaan begint mij dat duidelijk te worden van, ja, misschien zou ik ook zo'n leven kunnen leiden. Hè? Misschien kan ik ook zo missionaris worden. En dan, dat is dan verder gegroeid. En als ik dan terugkwam uit Ecuador, ik ben op dat moment, heb ik een informatief gesprek gehad met de toenmalige groepsbegeleider van het seminarie in Leuven. En in dat gesprek werd mij duidelijk dat de vragen die ik stelde, de twijfels die ik uitsprak, dat ik op dat moment als 19-jarige nog niet klaar was om zo'n stap te zetten. En die priester die gaf mij toen de goede raad om, misschien is het goed dat je eerst, kijk, iets gaat studeren, een diploma haalt, en in die studiejaren dat je dan ook kans neemt om verder te groeien in het geloof, om met andere studenten contact te nemen, deel te nemen aan een bijbelgroep die er ook aan de universiteit in Leuven was, en om aan enkele activiteiten deel te nemen daar binnen, ook binnen de universitaire parochie in Leuven. En ik heb die raad opgevolgd en dat is ik zou het opnieuw zo doen. Het was een zeer boeiende tijd.
Dus je was niet teleurgesteld dat hij zei van, nee, wacht nog maar eventjes.
Nee, want ik voelde ook aan, hij heeft gelijk. Hij zei wat ik zelf eigenlijk nog niet zelf goed zag, namelijk dat ik nog niet klaar was en dat ik nog wat tijd nodig had om verder open te bloeien en nog andere ervaringen op te doen. En een van mijn lievelingsvakken in het middelbaar is altijd geschiedenis geweest. En ik heb dan aan de Universiteit van Leuven dus 4 jaar geschiedenis gestudeerd. Ik herinner mij dan dat er dan ook een gebedsgroep was van studenten die in de crypte van pater Damiaan samenkwamen. En dat was een gebedsgroep die ondersteund werd door de gemeenschap van Tiberiade. De broeders en zusters van Tiberiade in Lavaux-Saint-Anne in de Belgische Ardennen. Hè. Met hen, met die groep, ben ik dan in 1997 naar de Wereldjongerendagen in Parijs geweest. En dat was super. Dat was, ja, daar kwamen meer dan 1 miljoen jongeren samen. En dat was voor mij ook zo'n ervaring van, wauw, de kerk leeft, is echt een wereldgebeuren. En ik herinner mij dat ik op dat moment eigenlijk dacht van, zou ik nu al niet die stap durven kunnen zetten om misschien priester te worden? Ik had even overwogen om de studie te onderbreken, te stoppen, maar ik heb dan teruggedacht aan de raad die priester gaf. Misschien best dat je eerst je studie afmerkt. En ik heb dan ook eerst mijn studie afgewerkt. En na die geschiedenisstudie heb ik nog 1 jaar filosofie gestudeerd. Ook omdat ik ondertussen goede contacten had met de broeders van Tiberiade. En de toenmalige prior van die gemeenschap, broeder Mark, die gaf mij de raad van, misschien is het goed dat je nog, omdat ik met hem daar dan ook over had gesproken, misschien wat filosofie studeert. En dat is ook nog een periode van verdere onderscheiding. En als ik die weg zou opgaan om priester te worden, zou ik in elk geval filosofie moeten studeren. En ik heb dat dan ook gedaan. Dus ik heb altijd de raad van priesters goed opgevolgd. En in het jaar 2000, in het jubeljaar, toen wist ik, nu is het moment om te kiezen. Ik had dan mijn diploma geschiedenis en 1 jaar filosofie achter de rug en dus mijn kandidatuur achter de rug. Toen ben ik opnieuw naar de Wereldjongerdagen gegaan, dat was in Rome. In het jaar 2000, in augustus 2000, en daar waren 2 miljoen jongeren samen. En dat was voor mij de eerste keer dat ik naar Rome ging. En ik herinner mij nog op het Sint-Pietersplein, we stonden daar met 100.000 samen op die eerste dag, op 15 augustus, bij de opening van die Wereldjongerdagen, dat Johannes Paulus II, die ik 15 jaar voordien, hè, in 1985, in Leuven had gezien als jongen van 9 jaar, en nu was ik 24, ja, die sprak daar met een enorm vuur, met een enorme kracht. Die gaf daar eigenlijk zijn persoonlijk roepingsverhaal, vertelde hij, aan die 100.000 jongeren. Hoe hij zelf in het geloof was gegroeid, geconfronteerd met de oorlog, snel wees geworden. Hoe hij dan in die moeilijke tijd, communistisch, Polen, gekozen heeft voor het priesterschap en zo verder. En op het einde van zijn getuigenis zei, ik ben er zeker van dat er onder jullie velen zijn die een diep verlangen hebben om een gezin te stichten, om te huwen. En dan zei hij, zoals hij dat kon, hè, heb geen angst. Hè. We hebben echt mannen en vrouwen nodig die er volop voor kiezen om vader en moeders te willen zijn, om in deze tijd ook te laten zien dat Gods liefde kan een prachtige uitdrukking is doorheen het gezin. En toen zei hij daarna, ik ben er ook zeker van dat er onder jullie jongens zijn, jonge mannen die eraan denken om priester te worden. En toen dacht ik, ja, dat is waar. Dat is mijn geheim, daar heb ik al aan gedacht. En toen zei hij met hetzelfde vuur en met dezelfde kracht, zei hij, heb geen angst. En dan zei hij daarbij iets dat mij toch altijd is bijgebleven. En hij zei daarbij, keer terug naar van waar je komt en probeer daar kerk op te bouwen. En dat is voor mij wel heel belangrijk geweest, want in het verlangen om priester te worden, zag ik mij eerder als missionaris naar een ander land, zoals Pater Damiaan. En ik was dan ook in Ecuador geweest. Zo de openheid om naar elders te gaan, die heb ik, zeker. Ik zou daar geen probleem mee hebben om naar een ander land te gaan. Maar hij zond ons toch, of zo begreep ik het toch voor mijzelf, de Heilige Geest sprak op die manier toch tot mij, zo van, Filip, als jij priester wordt, wel probeer dan, wees dan een missionaris in uw eigen land. En daar zal het avontuur groot genoeg zijn. Zo op die manier, want we hebben daar nu priesters nodig.
Had je ook het idee van, ik kijk toch maar eens rond, want je kan natuurlijk diocesaan priester worden, maar er zijn ook heel wat ordes. Sprak u daar ergens ook iets in aan? Heb je dat eens overdacht? Of zeg je, nee, ik ging meteen voor diocesaan priester?
Wel, ik had wel een fijne band met de broeders van Tiberiade doorheen mijn studentenjaren. En een van mijn vrienden uit het gebedsgroepje was Bart. En Bart is broeder, Bart nu, hè, in Tiberiade. En ik ben daar vaak geweest. Ik heb dat zeker ook onderscheiden om misschien inderdaad broeder te worden. Maar ik had dan in mijn hart van, ja, dan is het niet zeker of ik priester word. En de eerste roeping is dan broeder in een gemeenschap. En ik was dan als 19-jarige, was ik dan al wel eens in het seminar geweest op gesprek. Ik had toch wel echt een priesterroeping. Niet zozeer een roeping om eerst religieus te worden. En dus die onderscheiding heb ik dan gemaakt. Nee, ik wil echt priester worden. En dus dan ben ik in september 2000, dus na die Wereldjongerdagen, ben ik dan in het seminar, in het Johannes 23 seminar in Leuven begonnen, opnieuw aan een opleiding.
Maar je zegt begonnen, is dat de eerste stap? Of Hoe gebeurt dat concreet? Ga je bijvoorbeeld naar de bisschop of schrijf je een brief naar de rector? Of hoe gaat dat concreet in zijn werk?
Ja, het is niet zo, je schrijft die niet zomaar in. Er zijn enkele gesprekken die eerst gebeuren. En bij mij, ik kwam dan terug in de tweede helft van augustus. Ik geloof 23 augustus kwam ik terug uit Rome. Op 10 september begon het nieuwe seminariejaar. En in die tussentijd heb ik dan contact genomen met de rector van het seminarie, met enkele priesters, enkele gesprekken gehad met de geestelijke begeleider. De bisschop toen moest geïnformeerd worden en de pastoor ook. Hè, dus mijn pastoor Jan Wuits is dan gecontacteerd geweest. Die moest dan een getuigenis afleggen. Dus dat moest allemaal in spoed gebeuren. Maar godzijdank is dat gelukt en ben ik dan toch mogen beginnen. Ideaal is het niet. Ideaal is het dat er enkele maanden tussen zitten natuurlijk, of zelfs een jaar. Ja.
En dat was, neem ik aan, toch ook een plotse verandering van leven, want je zit dan op het seminarie. Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Zijn er gebedstijden, geregeld lessen volgen?
Het seminarieleven heeft zijn eigen ritme. Maar het zijn ook jonge mannen, ook studenten. Maar inderdaad, het is in gebed echt. Hè, je 's morgens en 's avonds en ook de dagelijkse eucharistie, absoluut. En daarnaast dan ook de lessen die gevolgd worden en ook het gemeenschapsleven en ook engagementen die gevraagd worden, pastoraal. Dus ook verder groeien in het geestelijk leven. Dus nee, het is heftig hoor, het seminarie. Het is best intens.
En misschien ook streng of niet? Ik bedoel, mensen stellen zich misschien nog een seminarie van 50 jaar geleden voor. Ja. Was je dan in een besloten groep waar je dan niet uit mocht? Of is dat toch in uw tijd al wat vrijer en wat meer sociale contacten? Of,
Ja, ik vind wel. Ja, wij hadden wel, ieder van ons had een sleutel. Wij konden binnen en buiten gaan. En het Johannes 23 seminarie is ook gebouwd in het midden van de jaren 60, na het Tweede Vaticaans Concilie, echt met, dat was kardinaal Sunes die dat zo had gewild, ook op een nieuwe manier aan een priesteropleiding te werken. Met een grote openheid voor de wereld, ook op de stad. Dus vanuit het seminarie gingen wij ook elke woensdag naar de stad om mee Eucharistie te vieren met de studenten. Dus, en ook studenten konden bij ons ook op andere dagen naar de Eucharistie komen. Dus die band tussen kerk en wereld, die is er zeker. En tegelijkertijd is het ook wel op een heuvel, op een klein bergje waar het seminar ligt. Dus ook de stilte wat afgezonderd, en dat is ook goed. Maar toch ook een vlotte toegang naar de stad. Maar inderdaad, het is niet zo streng. Maar het zijn jonge mannen, dus...
En wat is er zo belangrijk aan die opleiding? Want je zou kunnen zeggen van, ja, het is eigenlijk simpel, je moet van Christus Jezus Christus houden. Moet je daar nu 7 jaar voor studeren? Wat is er zo belangrijk om die 7 jaar theologie en filosofie, neem ik aan? Ja. Wat helpt u daarbij om een beter priester te worden?
We zijn allemaal gedoopten en de bedoeling is, en dat is, zo zie ik echt ook het seminarie, want ik heb er later, is een van mijn opdrachten, ben ik dan een groepsbegeleider geworden als ik dan priester was, om echt van die jongens, van die jonge mannen, echt ook mannen van God te maken, te helpen te groeien en op verschillende vlakken. Zeker op intellectueel vlak, verder groeien door studie, op geestelijk, spiritueel vlak, echt ook een sterk gebedsleven. Een intense, levende relatie met de Heer Jezus. Op pastoraal vlak, hè, in uw engagementen naar zieken, naar jongeren, naar gevangenen, naar jong en oud. Hè, heel belangrijk. En ten vierde ook op menselijk vlak, dat je ook als mens verder groeit. Priesters moeten goed in hun vel zitten. Moeten ook gewone mensen zijn die ook het hele leven leren appreciëren en waarderen. Hè. Dus ook die menselijke vorming vind ik persoonlijk ook zeer belangrijk. Dus het is
niet alleen wat sommige mensen wel denken. Ik volg vakken, ik leg examens af en hup, ik ben het.
Nee, zeker niet. Nee. Nee, want de patroon van de pastoors is de heilige pastoor van Ars. En hij had het moeilijk met zijn studie. Hij heeft dat goed kunnen afmaken. Maar hij was vooral een man van God die heel sterk in verbondenheid leefde met zijn mensen en met God. Ja. Je hoeft geen hoog intellectueel te zijn om priester te worden.
Ja. Oké, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij priester Philippe Acour in de pastorie in Mechelen. Ja, u hebt het daar straks gehad over uw roeping en ja, op tijd in het seminarie. Wanneer ben je dan precies priester gewijd?
In het jaar 2006. Ik was toen net 30 jaar.
Wie?
De bisschop van Mechelen-Brussel was kardinaal Daniels.
Ja, je werd dan diocesaan priester. Ja, wat werd dan uw eerste opdracht? Het was dus duidelijk niet voor missionaris dat je ging, maar wat dan wel?
Ik herinner mij nog 2 weken voor mijn priesterwijding dat ik uitgenodigd werd door de toenmalige hulpbisschop, Monseigneur Deby. En hij ging mij vertellen wat mijn opdracht ging zijn. En ik weet nog, ik kwam bij hem en hij had een kaart, een map van heel het bisdom. Hij legde die open en hij ging mij vertellen waar ik naartoe ging. En hij zei, we hebben gedacht dat het goed zou zijn dat je medepastoor wordt in Bornem. En ik weet nog dat ik zei, Monseigneur, Bornem, ligt dat in ons bisdom? ik dacht dat ik ongeveer wist welke parochies er allemaal behoorden tot het aartsbisdom, maar dat was mij ontgaan dat Bornem, een hele mooie streek langs de Schelde, in Klein-Brabant, maar in de provincie Antwerpen, dat dat ook behoort tot het aartsbisdom. Dat wist ik niet. En dat was meteen een verrassing. Ik ben daar dan 4 jaar geweest. Ik heb echt een hele mooie tijd gehad in Bornem.
Nee. Je was dan parochiepriester, of mag ik het zo noemen? Of
medepastoor. Dus er is een pastoor daar. Er was toen een pastoor en 2 onderpastoors, of medepastoors. De andere medepastoor was een pater van de abdij in Bornem. En ikzelf dan, als een jonge priester, voor 8 kerken in langs de Schelde, Mariekerken, Hingenen, Bornem, Weert, Branst, verschillende mooie dorpen.
Wat doet dan een priester eigenlijk in een parochie? Want iedereen kent natuurlijk de mis, dat ziet iedereen. Mm-hmm. Maar ik vermoed dat er veel meer gebeurt dan dat. Wat doe je nou als parochiepriester in een parochie? En wat is de belangrijkste taken die je hebt? Wat is de essentie van een goede priester te zijn in een parochie?
Ik heb mij op geen enkel moment verveeld toen, want er is zoveel werk en ook zoveel te doen. En ook, maar ook vooral om iemand te willen zijn. Ik bedoel daarmee echt om een man van God te zijn. Natuurlijk, er is de dagelijkse eucharistieviering. Er zijn de voorbereidingen op de doop, op de huwelijken. Ik heb catechese gegeven aan zowel eerste communicantjes als aan vormelingen. En daarnaast ook de verschillende ploegen die er zijn, vergaderingen.
Er ook sociale aspecten aan verbonden, dat je mensen bezoekt of dat je zieken bezoekt of dat soort
van. Natuurlijk, ja. En daar ben ik heel dankbaar voor dat er ook in die parochies bijvoorbeeld samanen, de ziekenzorg, hè, of ook de okra, dus de gepensioneerden. En ja, zij nodigen mij uit en dat was altijd fijn om daar naartoe te gaan en dan zelf in het bijzonder om zieken te gaan bezoeken. Hè. En ook bij het voorbereiden van uitvaarten, dat ik dan bij families kwam en dan nadien ook terug eens op bezoek probeerde te gaan. Als ik aangevoeld had van, oh, deze man of deze vrouw die nu weduwenaar of weduwe geworden is, dat zal niet gemakkelijk worden, want het heeft weinig familie, om eens op bezoek te gaan, om eens te horen hoe het gaat. Dus ziekenbezoek is heel belangrijk. Ja, en dan ook, ja, als priester deel je, mag je, heb je het privilege om in het leven te stappen van mensen van in de wieg tot in het graf. Hè. Ook het leven vieren van bij de geboorte, dus ook bij doop, zoals het huwelijk. Ook jongerenwerkingen die er zijn, scouts en giro. Dat, ja, dat was niet altijd zo eenvoudig, omdat ja, jongeren hebben hun eigen leven en het is niet altijd evident om als priester, ook al is er vroeger een band geweest, daar opnieuw te komen, als er geen gewoonte meer was. Ik merk dat ook hier in Mechelen. Maar er zijn zeker kansen. Ja.
En als je dan kijkt naar een belangrijk aspect van een priester is toch ook de verkondiging van de blijde boodschap, zal ik maar zeggen. Hoe doe je zoiets praktisch? Ik bedoel, je moet je toch aanpassen aan het publiek? Je moet weten wie er voor u zit. En wat wil je dan overbrengen naar die mensen om ze bijvoorbeeld Jezus te leren kennen en uit te leggen dat Jezus ook liefde is?
Ja.
Kun je dat zomaar gaan vertellen aan mensen?
Of nee, je kan niet zomaar beginnen. Je moet ook je mensen kennen. Hè. Je moet ook goed weten met hoe het leven van mensen is. Om ook, als je dan voorbeelden geeft in de predikatie tijdens de homilie op zondag bijvoorbeeld, om voorbeelden te geven die aanslaan, die zij kunnen herkennen. Ja, en de voorbereiding op een zondagse homilie, dat is wel wat werk. Hè? Mm-hmm. Dus ik herinner mij dat ik daar toen, en nog altijd, dat is een blijvende opdracht, zal in mijn leven zo zijn, vele uren insteken om dat goed te doen. Dat is inderdaad een heel belangrijke opdracht, de verkondiging. Maar daarbuiten is er ook kans tot verkondiging, hè? Ook bij het geven van zelf catechesen of wanneer mensen zich voorbereiden op het ontvangen van een sacrament, zoals bijvoorbeeld het huwelijk. Dat is een kans om het geloof uit te leggen. Ja, de verkondiging is heel belangrijk, samen met het vieren van de sacramenten. En dan het gebed uiteraard, ook het dagelijks eigen gebed. Wat ik ook fijn vond, was ook om, als ik dan mensen bezocht, bijvoorbeeld in de late namiddag, dat ik soms ook mijn brevier bij had. En dat ik soms, als ik dan iemand bezocht, dan ik zei, zullen we samen het avondgebed bidden? En ik herinner mij nog dat vaak verrassend was voor mensen, want ze hadden dat nog nooit gedaan. Maar ik zei, nee, dat is ook een gebed dat ook jij als gedoopt, je hoeft geen religieus te zijn, kan bidden. Ik heb daar eigenlijk wel mooie herinneringen aan.
Wel, dat vind ik een interessant aspect, dat bidden. Wat is dat eigenlijk bidden? Ik heb al heel veel mensen daarover horen spreken, maar wat vind jij dan, wat is bidden eigenlijk voor u en wat zou het moeten zijn?
Ja, voor mij is bidden in het bijzonder luisteren naar God en ook spreken met God. Spreken en luisteren naar God. En op verschillende wijzen, doorheen het breviergebed, het getijdengebed, maar ook zoals ook vanuit de Heilige Schrift, een evangelielezing bijvoorbeeld, mediteren. En daarop de Lectio Divina, daarop mediteren, daar Gods geest aanroepen om te zien welk woord, welke gedachte kan ik hier nu uitnemen dat mij echt sterkt en dat ik ook kan uitdragen. Bidden is de motor van heel het christelijk leven. Zonder gebed zou ik ook platvallen, zou ik stilvallen. Ik merk dat. Hè, doorheen vandaag als pastoor hier in Mechelen, er is elke dag veel te doen. Ik kan, als ik wil, van hier naar daar lopen, van daar naar ginder. Maar wanneer ik geen tijd neem om te bidden, dan word ik, zoals Paulus zegt, een schelle cymbaal. En ik voel dat ook bij mezelf. Er zijn van die dagen dat ik op het einde van de dag een beetje nukkig ben, een beetje ontgoocheld over mezelf, dat ik zeg, Filip, je hebt vandaag eigenlijk niet veel gebeden. Naast, je hebt deze morgen wel de Eucharistie gevierd, maar daarnaast, dan denk ik, morgen moet dat beter. Want ik voel aan dat mijn humeur wordt daardoor anders. Als er dagen zijn dat ik minder bid, ja, ik voel dat. Ik word sneller, prikkelbaarder. Dus
maar dat geldt voor iedereen.
Ik vermoed, ja. Dat is inderdaad.
Een belangrijk aspect is. Hè?
Absoluut. Dat is niet enkel voor de priester. Hè. Dat is voor iedereen. Ja. Iedereen is geroepen om in gesprek te gaan, om te luisteren naar Gods stem. Dat is inderdaad daar delen we, welke uw roeping ook is, dat is gemeenschappelijk goed, hè, dat gebed. Dat is voor iedereen. Ja.
En ik wou nog eventjes op dat andere aspect terugkomen. Je hebt het al gehad over het evangelie ook, hè, van de Lectio Divina, noemde je dat. Maar je hebt ook bijvoorbeeld geschiedenis gestudeerd. Is dat belangrijk dat het evangelie ergens ook een historische achtergrond heeft? Dat gesitueerd is in de tijd en in de plaats?
Dat is zeker belangrijk om ook op die manier naar het evangelie te lezen. Historisch-kritische methode, ja, dat hebben we dan in de theologie geleerd. Hè. Het is belangrijk om de context te leren kennen. Maar tegelijkertijd ook vind ik altijd, wat wil God mij door dat woord ook vandaag heel concreet zeggen? Tot mijn hart. We moeten hem echt ook tot ons hart laten spreken. En, want dat woord is zo krachtig en dat overstijgt ook elke tijd opnieuw. En het is echt ook een woord van elke tijd. Hè. Christus is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Hè.
En ook in het evangelie.
Absoluut, dat is waar. Maar bepaalde passages is het wel interessant om ook zeker de context te kennen, die historische context. Dat verduidelijkt het. Nee, ik vind het zeer boeiend. Dat is altijd een van mijn lievelingsvakken geweest tijdens mijn theologische opleiding aan het seminarie, namelijk de exegese, dus de Bijbeluitleg. Dat vond ik altijd zeer boeiend.
Wel, u hebt dan ook eigenlijk na uw opdracht in Bornem een nieuwe opdracht gekregen?
Ja, in 2010, de toenmalige aartsbisschop, Monseigneur Leonard, die vroeg mij om begeleider, groepsbegeleider te worden van de seminaristen, dus de jongens in opleiding tot het priesterschap, in het seminarie in Leuven. Dat betekende dat ik dan Bornem verliet, een beetje spijtig, en de mensen hadden mij daar, en ik had hen zeer graag, en ik heb nog altijd contact met verschillende van hen. Maar ik ben dan inderdaad naar Leuven gegaan om die opdracht aan te nemen. Het was oorspronkelijk voor 3 jaar, had de bisschop mij gezegd. Maar uiteindelijk zijn het er 12 geworden. Ja.
En hoe was het daar? Want dan kwam je eigenlijk in een hele andere omgeving terecht met allemaal mensen die eigenlijk ja, een roeping hadden of toch dachten te hebben. Was dat een hele andere manier van mensen begeleiden dan?
Ik vond het superboeiend. En ik had het geluk om ook zeer fijne collega's te hebben in het seminarie. De toenmalige rector van het seminarie was Mark Steen, is nu priester in het bisdom Brugge, die mij heel goed ontvangen heeft, mij echt goede tips heeft gegeven, met veel geduld, ook de andere leden van de vormingsploeg, want we vormen wel een ploeg, zo, hè, 4, 5 mensen. En ik heb ook de tijd gehad en de kans om verder te groeien in die taak, want inderdaad, als je dan uit de parochiepastoraal komt, 4 jaar, en dan, ja, ik was dan 34 jaar, mijn jongens komt van de meeste 20 of zo, ja. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel mooi en dankbaar. En ik heb mij met ieder van die jongens die daar geweest is, heb ik echt een goede band proberen te hebben. Soms zijn er spanningen, maar dat is in elke groep zo. En natuurlijk is het fijn als je ziet dat die kerels dan doorgroeien en echt ook, dat je dan merkt, ze hebben echt een roeping tot het priesterschap en dan echt ook priester gewijd worden. Want ja, er zijn er verschillende die gaan beginnen. En dat is geen schande, hè, om dan te ontdekken. Ah tja, het is toch niet mijn roeping. Mijn roeping ligt in het huwelijk of nog een andere weg. Of die religieus, er zijn enkele die religieus geworden zijn. Hè. Dus het is ook een verdere onderscheidingsperiode. Ik heb dat altijd zeer graag gedaan. Ik was zo, ja, als groepsbegeleider, mijn taak was vooral daar in huis te zijn, zoveel mogelijk. Ik was echt ook gedomicilieerd daar. Een beetje het eerste aanspreekpunt, ja, een beetje een grote broer, een vader ook natuurlijk zijn voor die jongens. Ja, dat was een mooie tijd, heel dankbaar om.
Als je dan terugkijkt naar die tijd, hoe kan je eigenlijk die jonge mannen die een roeping hebben, wanneer ben je tevreden van, die heeft de goede vorming gehad, die is er klaar voor, die kan priester worden, klaar om een goede priester te worden?
Ja, dat is een goede vraag. En ja, ik vind het dan ook belangrijk dat er gemeenschappelijke onderscheiding is. Hè. Dus het is niet ik alleen die onderscheid en die beslis, maar het is dan samen in die vormingsploeg. Plus, heel belangrijk is natuurlijk ook de pastorale stage. Hè, dat de kandidaten ook in een parochie maanden, hè, een jaar, soms 2 jaar bij de lange stage, meeleeft met een pastoor en ook andere mensen zien die kandidaat bezig. En, ja, en dan feedback horen en luisteren uit verschillende hoeken. Ja, dat zijn dan enkele evaluatiegesprekken, die ik zelf ook natuurlijk als kandidaat ooit heb doorlopen. Hè. Maar dat is normaal. Ik denk als iemand verpleger wordt, dokter, arts, welk beroep ook, zijn er ook stages. Hè. Dat is een normaal proces. Dat wordt dan allemaal samengelegd en dan, ja, op een bepaald moment zijn er dan vergaderingen zo van, ja, nu gaan we beslissen, is deze kandidaat echt klaar om diaken gewijd te worden en straks dan ook priester?
Is het belangrijk dat je probeert te ontdekken dat een persoon een persoonlijke band heeft met Christus? En hoe kan je zoiets weten?
Ja, dat is essentieel natuurlijk. Dit is heel belangrijk. En daarom ook dat de duur van zo'n opleiding toch wel ja, niet kort is, hè, minstens 6 jaar. Om daar, ja, je bent natuurlijk ook in die seminarietijd, leef je samen. Je bent 3, soms 4 keer per dag samen in de kapel. Je bidt met elkaar, ja, je leeft met elkaar. Ja, er zijn ook gesprekken tussendoor, ook individuele gesprekken daarover. Er is ook de geestelijk begeleider die taak heeft om dat aspect goed op te volgen. En dus dat wordt allemaal samengelegd, ja.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij priester Philippe Hacour in de pastorie in Mechelen. Ja, we hebben het daar straks over uw tijd gehad op het seminarie, maar mijn vraag daar straks was ook van, ja, die persoonlijke band met Jezus. Ja, wat is uw persoonlijke band met Jezus? Wie is Jezus voor u? Sommigen zeggen het is een sociale figuur van 2000 jaar geleden. Anderen zullen misschien zeggen van, goh, het was een revolutionair. Mm. Maar wie denk jij dat Jezus is?
Nee, Jezus is echt voor mij echt de zoon van de levende God. Hij is echt ook God zelf. Hè. Hij is, zonder hem zou ik mijn leven niet kunnen inbeelden. Ik heb me dat soms al eens afgevraagd, ook al is dat in een preek zo gezegd, dat ik mij gewoon mijn leven niet kan inbeelden zonder het christendom, zonder Christus, die in alles is. In heel mijn leven, in alles wat ik doe, probeer ik mij geïnspireerd te weten door hem. En uiteindelijk ga ik ook naar hem. Ik hoop en ik bid dat wanneer ik mijn ogen hier op deze aarde zal sluiten, dat ik hem dan mag zien, als mijn Heer en mijn God. Hij is echt God en ook mens. Hij heeft heel ons mens zijn helemaal gedeeld. Alle aspecten van het menselijk leven en ook echt ook geleden, gestorven is voor ons, voor onze zondaars. Wij, die is uit liefde om ons dan ook naar die opstanding mee te nemen. Hè.
En je zegt God is, je spreekt van die liefde. Ik neem aan dat dat een belangrijk aspect is van God. Maar hoe wordt dat concreet? Ik bedoel, spreek je dan van barmhartigheid? Of spreek je van gerechtigheid? Of spreek je van sociale gelijkheid? Wat moet je daar concreet bij voorstellen, die liefde?
Ja, dat is inderdaad een woord dat op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden en soms wat oppervlakkig. Maar liefde, ja, zoals Jezus, zoals ik het begrijp, er is een heel mooie passage in het evangelie waar Jezus na de verrijzenis Simon Petrus ontmoet. En hij zegt dan, Simon, houd jij van mij? Hè? Ja, jij, zegt Simon, jij weet dat ik u bemin. Wel, hoe dan mijn lammeren? En zo, en dat zegt hij drie keer. En het woord dat Jezus daar gebruikt, er zijn eigenlijk drie of zelfs vier woorden in het Grieks dat het woord liefde aanduidt. Je hebt de erosliefde, dat is de sensuele liefde, die zich in het bijzonder uitdrukt tussen man en vrouw binnen het huwelijk. Dan heb je de filialiefde. Dus dat is de liefde tussen, of de genegenheid, de sympathie die er is tussen vrienden. Hè, een eerbied, een appreciatie voor elkaar. En dan heb je de agapei-liefde. De agapei is de liefde die bereid is om voor de ander te sterven. Die de ander zo graag ziet dat hij zich helemaal wil geven. Wat je ook in het huwelijk aanwezig moet hebben. Hè? De agapei-liefde, absoluut ook. Hè? En dus, Jezus, als hij zegt de liefde, dan is het ook daarin groeien. Want in die passage zegt Jezus eigenlijk tegen Simon, Simon Petrus, hebt gij mij lief met een agapei-liefde? En Simon Petrus antwoordt, Heer, gij weet dat ik u bemin met een filia-liefde. En dan Jezus antwoordt de tweede keer, hebt gij mij lief met een agapei-liefde? En Simon Petrus antwoordt, Heer, gij weet dat ik u bemin met een filia-liefde. Hij is op dat moment nog niet klaar om agape te zeggen, Simon Petrus, want hij heeft de Heer drie keer verloochend. Hij moet zich zeer beschaamd gevoeld hebben. En het bijzondere is dan, de derde keer wanneer Jezus dan de vraag stelt, hij past zich op dat moment aan Simon Petrus. Simon Petrus, hebt gij mij lief met een filia-liefde? Simon Petrus zegt, ja, gij weet dat ik u lief heb met een filia-liefde. Wel, zorg dan voor mijn mensen goed te schapen. En dat vind ik ook zo mooi aan de liefde, aan die agapei-liefde. Hij geeft ons de ruimte, hij geeft ons de tijd om te groeien daarin. Zelfs de grote Simon Petrus, de eerste paus, de leider van de apostelen, had de Heer verloochend. Op dat moment, wanneer hij dan van aangezicht tot aangezicht met de verrezenen staat, moet zich diep beschaamd voelen, is niet op staat, hij voelt om op dat moment agape, liefde, te beloven aan de Heer. Maar wanneer we dan naar het vervolg van zijn leven gaan kijken, van Petrus, dan zien we dat hij na Pinkster gaat aankomen. En de Heilige Geest gaat hem helemaal nog verder vervullen en nog verder zenden. En op het moment dat hij als martelaar zal sterven in Rome, Petrus, zal hij zelfs zeggen, gaat hij zich zo één geworden zijn met zijn Heer Jezus, dat hij zal zeggen tegen diegenen die hem martelen, draai het kruis om. Zo, want hij is ook aan het kruis gestorven, Petrus. Hij is zich helemaal gegeven, die agapeliefde. Maar dat vind ik zo mooi aan de goddelijke pedagogiek, dat God ons laat, hij geeft ons de tijd en de ruimte om ons te groeien in die liefde. En dat vind ik dat net ook heel belangrijk als priester, als parochiepriester, om met mensen op weg te gaan, om hen daarin ook in te leiden en ook met heel veel geduld te hebben met mensen. En dat, er is een weg te gaan. We kunnen niet onmiddellijk naar die agapeliefde. Zelfs Simon Petrus daar ook niet. Zij de grote Petrus. En voilà, er is een weg te gaan. En dat vind ik ook christen worden. Meer op Christus gaan lijken. En dat is echte liefde. Zichzelf wegschenken. En opdat het leven echt vruchtbaar wordt. 30, 60, 100-voudig vrucht mag dragen. Ja, God is liefde. En de liefde, zo zegt Paulus ook, is geduldig. Langmoedig, geduldig. Dat vind ik ook zo sterk. En dat vind ik ook heel belangrijk voor mijzelf, om dat ook als priester te integreren in mijn leven, als ik met mensen op weg ga.
De liefde is ook barmhartig, wat wil dat zeggen?
Ja, uiteraard, de liefde, dat is heel mooi. Als je kijkt naar Jezus, hoe hij met mensen sprak, een enorme barmhartigheid. Heel vaak, als hij mensen ontving, mensen ontmoette, dat hij mensen die vanuit hun trauma, vanuit hun gebrokenheid, vanuit hun zondigheid, tot bij Jezus kwamen. En Jezus die hen genas en aanraakte. En dan heel vaak zei hij daarbij, voilà, ga heen en zondig niet meer. Hè. Dus dat, voilà, je mag er helemaal zijn, maar herpak u, maar niet meer op diezelfde wijze als je gewoon was om te leven. Hè. Dat is die barmhartigheid, om nieuwe kansen te geven. En dan Petrus weer, hoeveel keer moet ik dan vergeven? 7 keer? Nee, maar 7 maal 70 keer, elke keer. Dus ook daarin dat geduld hebben. Hè. Maar inderdaad, het christendom heeft een heel hoog ideaal. Het is het ideaal van Christus zelf. We moeten andere Christussen worden. Dat is onze roeping. Elke christen moet een andere Christus worden. Dus uiteraard is dat een enorme opdracht. Maar dat kunnen we uit onszelf, dat kunnen we alleen maar met de kracht van de Heilige Geest en vanuit die diepe verbondenheid met hem. Maar wanneer Jezus het vraagt, betekent hij wel dat het mogelijk is. God vraagt nooit iets als het niet mogelijk is. Dat is wel belangrijk. En dus dat moeten we ook integreren, vind ik, ook in onze pastoraal, ook in onze omgang met mensen die in verschillende contexten, in verschillende levenssituaties zitten. Wel altijd dat ideaal, die visie naar waar we naartoe gaan, maar met heel veel barmhartigheid. Maar ook wel kijken van, kijk, om diep verbonden te zijn met Christus, ja, dat is nog een grotere waarheid van leven, een grotere volheid. Als je nog echt gelukkig wilt zijn, dan echt ten volle wilt leven, dan is het die weg die je moet gaan. De weg van de volmaakte. En dat is onze roeping. We moeten altijd een betere versie van onszelf worden. En het is echt ook mogelijk. En nu denk ik weer aan Johannes Paulus II, daar op dat Sint-Pietersplein. Het is mogelijk met Christus en de genade. Zonder is het niet mogelijk. Nee. En inderdaad, als Christus en de genade, Gods kracht uit het zicht verdwijnen, als er geen gebedsleven is, dan is het niet veel meer mogelijk. En dan gaan we ons aanpassen aan de maatstaven van de wereld. En dan wordt ons christendom zwak, flauw, arm, niet meer aantrekkelijk. Dan zijn we geen zout meer, geen licht. We moeten altijd de focus houden op de Heer.
Christus is verrezen. We weten allemaal in de Handelingen van de Apostelen dat hij zich getoond heeft aan de leerlingen, aan heel veel mensen. Is dat een belangrijk aspect, die hoop voor ons allemaal, dat het leven niet stopt bij de dood?
Ja, dat is, daar gaan we naartoe. En dat wekt in mijzelf een enorme vreugde op, om ook te weten dat dit leven, dat tot volmaaktheid, tot volheid, tot volkomenheid, tot heelheid, en dat is een heilig, daar hoor je het woord heel in, hè? Heiligheid, heelheid, dan zijn we volkomen. En dat zal bij de verrezenen zijn wanneer we inderdaad de stap zetten van dit leven naar het volgende leven. Het sterven is een doortocht. En dat gaat al onze dimensies, al onze gedachten, al onze verwachtingen ver, ver overtreffen. Dat is mijn diep geloof. En ik denk dat wij van de ene verbazing in de andere gaan vallen. Wauw, zo groot is God. Ah, nogmaals, zo groot. En als die verwondering voorbij is, nog een grote verwondering. Dus dat is de hemel en daar gaan we naartoe. God is zo groot en wij zijn zo beperkt. Wij zijn zo... En daarom, een van de gaven die de Heilige Geest ons ook schenkt, is de gave van wijsheid, de gave van inzicht, de gave van raad om daar verder in te groeien. Hè. Gave van eerbied voor God, ontzag voor hem. Ja.
Dat vind ik een interessante richting. Je spreekt ook van de Heilige Geest. Mensen kennen de Heilige Geest iets minder, maar... Wat doet die eigenlijk hier? Hoe werkt die op aarde?
Ja, dat is een mooie vraag. Want als ik het aan kinderen uitleg, aan vormelingen bijvoorbeeld, dan vergelijk ik de Heilige Geest graag met een trainer of een coach die aan, bijvoorbeeld tijdens een voetbalspel aan de kant van het veld staat, die aanwijzingen geeft, die tips geeft, die zegt, pas op jij daar, let op voor die speler, probeer die te volgen, ga jij daar staan... Geef een pas naar de andere. Als het ware, hij is de inspirator. Hij inspireert, hij moedigt aan. Hij is de helper. Hij is de helper. Hij komt ons toe. En hij komt ons ook troosten, hè, wanneer het dan minder goed gaat. Hij komt ons troosten. Het is de geest van Jezus Christus zelf. Dat is de geest, dat is de Heilige Geest. Dat is de geest die in Jezus is, die ook ons deel wordt. Hè. Die volle. En dan, wanneer we die helemaal toelaten, dan worden we inderdaad meer en meer andere Christussen, andere Jezussen, als het ware, hè, om vanuit hem te leven. En zonder de Heilige Geest kunnen we geen christenen zijn. Dan zijn we zoals speelgoedtuigjes waarop staat batterijen niet inbegrepen. Nee, we zijn batterijen. Christenen moeten batterijen inbegrepen zijn, absoluut. En die batterijen kunnen maar opgeladen voortdurend worden als we die Heilige Geest toelaten. Die geeft ons de kracht. En het drama is een beetje, ja, niet een beetje, is een drama dat te veel christenen vandaag, te veel gedoopten, als het ware een onzichtbare sticker op hun voorhoofd hebben, batterijen niet inbegrepen. Nee, we moeten die batterijen absoluut opladen. En daarom ook de taak als priester om te evangeliseren, vind ik een van de belangrijkste taken, te verkondigen, Christus te verkondigen. En als het ware mensen te helpen om verbinding te maken met God, opdat hun batterijen werkelijk opgeladen worden, opdat ze werkelijk vol van Heilige Geest worden en getransformeerd, veranderd worden en zich bekeren, tot inkeer komen, bekeren en zich afkeren van wegen die niet de wegen van de Heer zijn. Hè? En op die manier dus echt ook een... De weg opgaan van de heiligheid. En dat is onze roeping. We zijn allemaal geroepen om heilige te worden.
Je hoort wel eens bij mensen zeggen van ja, God is liefde, allemaal leuk en wel, maar ik zie toch enorm veel kwaad in de wereld. Hè. Zie maar rond u die oorlogen, overal fraude, corruptie, mensen die worden vervolgd voor hun geloof en dergelijke. De rol van het kwaad, waarom laat God dat toe?
Ja, dat is een groot... Het kwaad is ook een mysterie, hè, waarom dat inderdaad het kwaad er is. Er is een gebrokenheid in de wereld. Wij ervaren dat allemaal als mens, dat we op een of andere manier onaf zijn, dat we dingen doen die we ten diepste eigenlijk niet willen doen, dat we dingen denken die we eigenlijk niet willen denken, dingen zeggen waarvan we nadien spijt hebben. Dus er is daar die gebrokenheid ook in ons mensen. Maar die gebrokenheid is er ook in de wereld, die ook in de natuur, in de schepping, door natuurrampen, maar inderdaad ook in het hele spel van ontmoetingen tussen mensen en dus jaloezieën en manieren om elkaar de loef af te steken en om het verlangen naar macht. Hè. En dat is bron van veel kwaad. Hè. En dan daar mensen het soms voor over om anderen te doden of anderen helemaal opzij te duwen en... Ja, dat is mensonterend, dat kwaad. Maar het is een keuze die de mens daar maakt. Hè. Als God liefde is, is een van de elementen is dat God ons ook de vrijheid heeft gegeven. We zijn vrij geschapen. God is geen dictator. Hij zegt, jij moet dit doen en je kunt niet anders. Inderdaad, hij heeft ons de geboden gegeven. Als je echt gelukkig wilt zijn, als je echt een volle wilt leven, hier zijn de geboden. Maar... Er is ook die vrijheid om daar niet aan te gehoorzamen. En dan komt dat kwaad, krijgt dan grotere proporties. En daarom de grote taak als christenen, om juist in deze wereld blijvend Christus te verkondigen. Er zijn zoveel mensen die hongeren, die dorsten naar gerechtigheid, naar heelheid, om gezien te worden. Een van de grote drama's van onze tijd is dat er zoveel mensen eenzaam zijn, in isolement zijn. Als christenen hebben we de taak om mensen te verbinden met elkaar en met God. En om, want dat zijn ook vormen van sociaal kwaad. Hè. Ja, om mensen ja, te helpen op hun weg. Mensen die mij helpen en ik die anderen helpen. En als priester ja, moet ik daar een voorbeeld in zijn. En moet ik andere mensen ook daartoe inspireren vanuit het evangelie.
Ten slotte nog een klein vraagje. Dit is Radio Maria. Welk is uw band met Maria? Waarom is zij zo belangrijk?
Oh, Maria is echt mijn moeder. Hè. Als kind, mijn grootmoeder bracht uit Lourdes een rozenkrans mee of een klein beeldje. En ik heb vanuit mijn kinderjaren een spontane band met onze lieve vrouw. Het is ook, ik heb het altijd als een grote knipoog gezien dat het was op 15 augustus van het jaar 2000 dat ik daar in Rome door Johannes Paulus II. Het is daar dat ik dan beslist heb ook om priester te worden, op die dag, 15 augustus ook. Hè. En dus ik zie dat ook als Maria die mij volgt, die discreet is, maar waar ik altijd naartoe mag gaan. Zij is de moeder van de Heer en de Heer heeft haar ook aan het kruis ons gegeven als zijn moeder. Zij is onze moeder geworden. Ja, nee, ik hou heel veel van Maria.
En ze verwijst ook altijd naar
Jezus. Ze verwijst voortdurend naar Jezus. Zij neemt ons bij de ene hand en zij leidt ons, voilà, naar Jezus toe. Ja.
Het is geen omweg, maar het is makkelijkere lijn misschien.
Ja, de directe weg naar Jezus via Maria. Het gaat 10 keer sneller. Maria neemt ons op en zij draagt ons ook. Hè. Dat is veel gemakkelijker dan zelf de weg te moeten gaan, de steile berg te moeten beklimmen als je het dan met een beeld neemt. Nee, zij draagt ons en zij neemt ons. En zij inspireert ons ook. Hè. De Heilige Geest en Maria zie ik ook zeer sterk verbonden. Maria leeft helemaal vanuit die Heilige Geest. Hè. Ze heeft die Heilige Geest ontvangen. Ook, ze is echt een pinkstermens tot en met. Zij was daar wanneer de Heilige Geest neerdaalde. In die vurige tongen was zij daar bij die apostelen aanwezig. Nee, waar de Heilige Geest is, is ook Maria aanwezig en omgekeerd.
Mm-hmm. Dan de laatste vraag. Hebt u een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Ja, ik weet dat het Radio Maria een heel trouw publiek heeft van hele fijne mensen. Ik ontmoet vaak ook in mijn priesterleven mensen die veel naar Radio Maria luisteren, maar ook mensen die er toevallig op komen. En wat ik echt wil zeggen is dat God ieder van ons zeer graag ziet. En waar je op dit moment ook in je leven jou bevindt, dat God daar altijd klaar staat om ons bij de hand te nemen, hè, door Maria, dat we naar Christus kunnen gaan. Er is altijd hoop. Ieder van ons kan steeds opnieuw een betere versie van zichzelf worden. En dat kan ook maar door een leven van gebed, een leven vanuit de sacramenten. En Radio Maria is daarbij een prachtig medium. En ik wil daarbij ook alle luisteraars nu van harte danken om naar dit interview geluisterd te hebben. En ik wil ook hierbij ook zeggen dat ik voor ieder van jullie bid en vraag ook jullie gebed voor al jullie priesters.
Mag ik u dan namens de luisteraars van Radio Maria van harte bedanken voor dit boeiende gesprek en u nog heel veel vreugde toewensen in uw verdere priesterleven.
Hartelijk dank.